elkaar uit Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 23. Ik hoop dat je je Bijbeltje hebt meegebracht. Wij doen een systematische, verklarende Bijbeloverdenking van de brief van de apostel Paulus aan de Efeze. We zijn toegekomen aan het laatste gedeelte van hoofdstuk 1. Dit is onze zevende preek, onze zevende overdenking van dit eerste hoofdstuk. En wij lezen met elkaar in hoofdstuk 1, vers 15. We lezen uit de herziene Statenvertaling. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opgewekt en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing. Dan zeggen we tegen elkaar, gemeente, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, omdat de mens van nature van God vervreemd is, moet hem, nadat hij tot geloof gekomen is, geleerd worden hoe hij moet bidden, hoe hij een relatie kan onderhouden met zijn schepper God. Gebedsonderwijs is van cruciaal belang. Toen de discipelen de Heer Jezus zagen bidden, vroegen zij: Heere, leer ons bidden. Door studie te maken van de gebeden in de Bijbel, leren wij hoe wij moeten bidden. En vandaag overdenken wij het gebed van de apostel Paulus. Het is een stimulerend en ook ontdekkend gebed. Zijn leven en zijn dienst worden gekenmerkt door het gebed. Zijn brieven schreef hij in een geest van gebed. En zijn brief aan de Efeze bevat twee van deze gebeden. Eén in hoofdstuk 1, ons tekstgedeelte, en één in hoofdstuk 3, vers 14 tot 21. Maar vandaag buigen wij ons over dat eerste gebed. En in dat eerste gebed ligt alle nadruk op de geestelijke bewustwording van alles wat de Heere God ons in de Heer Jezus geschonken heeft. Met andere woorden, en let u goed op, dit is uitermate belangrijk. Met andere woorden, de apostel vraagt niet om dingen die de gelovigen nog niet ontvangen hebben. Nee, hij bidt juist dat de gelovigen ontdekt mogen worden aan wat ze wel ontvangen hebben. Natuurlijk bidt hij ook om kracht. Maar de nadruk ligt op de bewustwording van alles wat wij in de Heer Jezus Christus ontvangen hebben. En deze bewustwording zal veel geestelijke onrust in ons leven en in onze gezinnen en huwelijken voorkomen. Immers veel christenen zijn zich niet bewust van de geestelijke rijkdom in Christus. Zij vragen bijna dagelijks om dingen die zij reeds ontvangen hebben. En dat is, als je begrijpt, alles behalve goed bidden. Veel christenen zijn ergens naar op zoek. Maar ze weten niet wat ze zoeken. Ze gaan van conferentie naar conferentie. Ze surfen mee op de hypes die over het kerkelijk erf spoelen. Altijd maar op bezoek. Dan dit, dan dat. Een nieuw boek op de markt. En we lopen daar met elkaar achteraan. Conferentie, conferentie. Altijd maar op zoek. Terwijl ze eigenlijk niet kunnen definiëren wat ze zoeken. De realiteit is, bijbels gezien, dat je in Christus alles ontvangen hebt wat de Heere aan je kwijt wil. Alles. Colossenzen 2 zegt, u bent volmaakt geworden in hem, Christus. Of u hebt de volheid, alles wat u nodig hebt, ontvangen in hem. En Paulus bidt dat de christenen daaraan ontdekt mogen worden. Het is een gebed om wijsheid en openbaring en verlichting. Nu bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling in vers 15 en 16. De dankbaarheid van de apostel, de dankbaarheid. In vers 17 tot 19 de voorbeden van de apostel. Vers 17 tot 19 de voorbeden van de apostel. En vers 20 tot 23 de alles overtreffende kracht van de gelovigen. De alles overtreffende kracht van de gelovigen in vers 20 tot 23. Maar wij beginnen natuurlijk bij het eerste punt. De dankbaarheid van de apostelen. Ik hoop dat je je bijbeltje open op schoot hebt. Lees maar mee, lees maar mee. Daarom, vers 15, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Nou, Paulus begint hier met daarom, waarmee hij natuurlijk naar de voorgaande tekst verwijst en de reden voor zijn dankzegging aangeeft. Hij grijpt terug op het genadewerk van de Heer God in de verkiezing, op het werk van God de Zoon in de verlossing en op het werk van God de Heilige Geest die ons verzegeld heeft en Gods genadewerk in ons leven veilig stelt. Daarom, zegt hij, omdat jullie door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Daarom, omdat jullie kinderen van de levende God zijn geworden, dank ik God. Gemeente, laat ook wij de Heer danken voor het geloof dat we bij elkaar mogen zien. Laten we de Heer God danken voor het geloof in deze gemeente. Dank God voor het geloof in je partner. Voor het geloof bij je kinderen. Dank God voor het geloof wat je bij elkaar mag zien. Maar niet alleen heeft de apostel gehoord van het zaligmakende geloof onder de Efezen, ook heeft hij gehoord van de liefde voor alle heiligen. Zie je dat? Het feit dat ze kinderen God zijn, uitte zich daarin dat zij in de praktijk van hun dagelijks leven onderlinge liefde hadden. Er is hier dus sprake van daadwerkelijk christendom. Voor de vergeving van hun zonde en de rechtvaardigmaking geloofden zij in de Heer Jezus. Dat is zogezegd de verticale dimensie van het christelijk leven. Maar onlosmakelijk daaraan verbonden en daaruit voortvloeiend is de horizontale dimensie van de liefde voor alle heiligen. Die heiligen, dat begrijpt u ook. Dat zijn niet degenen waar beelden van worden gemaakt in deze wereld. Misschien zijn de heiligen juist wel degenen van wie geen beelden worden gemaakt. Degenen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Geloof in de Heer Jezus en liefde voor alle gelovigen in Christus gaan hand in hand en zijn onafscheidelijk. Het gaat hier om oorzaak en gevolg. Waar het een is, is noodzakelijk ook het andere. En de apostel Johannes, de apostel der liefde, zegt dat zo. Dit is zijn gebod. 1. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En, onlosmakelijk daaraan verbonden, dat we elkaar lief hebben zoals hij ons geboden heeft. Feitelijk, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, is dat de toetssteen van waarachtig zaligmakend geloof. Want geloof zonder liefde is een dood geloof. En in dat geval moet je jezelf onderzoeken of je überhaupt in Christus bent. Of je de Christus van de schriften wel hebt leren kennen. Let op, Paulus dankt voor de liefde voor al de heiligen. Hun liefde beperkte zich niet tot een enkeling met wie het klikte, of tot een eigen clubje van christelijke vrienden, of een club van gelijkgestemden. Nee, hun liefde strekte zich uit tot al de heiligen. Al diegenen die door de Geest Gods apart zijn gezet voor Christus. Christenen behoren elkaar lief te hebben, ongeacht het verschil van inzicht, ongeacht het verschil in etiket of huidskleur, opleiding, status. En dat geldt natuurlijk helemaal binnen de eigen gemeente. Opnieuw, het is de apostel Johannes die daarover spreekt, als hij zegt, als iemand zou zeggen, oh, ik heb God lief, en hij zou zijn broer haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Het een is onlosmakelijk verbonden aan het andere. Als je zegt, ik heb de Heere God lief, maar je spreekt kwaad over je broeder, dan is het maar helemaal de vraag of je de Heere lief hebt. Gemeente, wij zijn geen club van gelijkgezinden. En ook hebben wij elkaar niet uitgekozen. We hebben elkaar niet uitgekozen omdat we het zo goed met elkaar kunnen vinden. Nee, de Heere heeft ons uitgekozen en hij heeft ons in zijn lichaam ingedoopt. En omdat zijn lichaam in ons hart, of omdat zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, mogen we de minst aantrekkelijke mens lief hebben. Nogmaals, het gaat om liefde voor al de broeders en zusters. Nou, u begrijpt, dat betekent meer dan alleen maar zingen, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Het is me eens een keer overkomen dat we dat zongen en die zondag daarop lag die gemeente in tweeën. Het betekent veel meer. We zingen het zo vlot en zo ondoordacht, hè. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Sommige mensen gaan daarbij helemaal uit hun dak. Het is nogal een melodie die aanspreekt. Het zijn ook hele mooie woorden, maar als we niet oppassen, zijn het loze woorden. Woorden die ontaarden in christelijke cretologie. Hol, leeg en nietszeggend. Het hier gebruikte woord voor liefde is dat bekende woord agape. En dat wijst op een offervaardige, onvoorwaardelijke en trouwblijvende liefde. Offervaardig betekent het kost iets van je. Dat is een liefde die het beste van de Heere zoekt voor de geliefde, wat dat ook aan persoonlijke offers kost. En in onze tekst is die geliefde je broeder en je zuster in Christus. Je hebt wat voor elkaar over. Je brengt offers voor elkaar. De Efeziërs brachten deze liefde in de praktijk. Ze gaven zichzelf aan elkaar. Ze waren vriendelijk, verdraagzaam en hulpvaardig. Het was een zorgende, praktische, naar elkaar omziende liefde. En wanneer Paulus dat ter oren komt, kan hij niet ophouden de Heere God te danken. Als hij aan de Efeziërs denkt, is hij vervuld met dankbaarheid. Onophoudelijk prijst hij de Heere voor de onderlinge liefde van de broeders en zusters en het geloof. Nou, hoe zou dat nou zijn als de apostel deze gemeente zou bezoeken? En hij zou hier vooraan op de rij zitten en we zouden zeggen, apostel, Paulus, heb je nou nog wat te zeggen? Wat zou het geweldig zijn als hij zou opstaan vanmorgen en zou zeggen, gemeente, ik dank God voor je geloof en voor de onderlinge liefde. Zo zou het moeten zijn, gemeente, zo zou het moeten zijn in ons midden. Een gemeenschap van gelovigen die elkaar hartelijk lief heeft. Dat is iets waardoor de Heere God ook wordt groot gemaakt. Wordt de Heere God gedankt voor het geloof en de onderlinge liefde in deze gemeente, in deze reformatorische baptistengemeente. In Engeland hebben ze zo'n mooie uitdrukking. Daar zeggen ze, the proof of the pudding is in the eating. The proof of the pudding is in the eating. De echtheid van je christelijk geloof blijkt onder andere uit hoe je met elkaar in de gemeente omgaat. Liefde. Agape, voor al de heiligen. Dat betekent geen clubjesgeest, mensen. Geen clubjesgeest. geen partijschappen. Niet samen klonteren met degene die bekend zijn, maar uitreiken ook naar degene die je nog niet zo goed kent. Zie je trouwens dat Paulus niet de Efeziërs prijst omdat ze het zo goed doen? Nee, hij dankt de Heere. Kijk, daar gaat het nou om. Dat van deze gemeente gezegd kan worden, iedere keer als ik aan jullie denk, moet ik de Heere zo danken. Mooi, hè? Mogen de Heere dat geven? Ik kreeg afgelopen week, toen waren we in Israël, met een groep uit Werkendam. Toen kregen we een appje, of het was eigenlijk een mailtje wat we kregen, uit Amerika. Uit Amerika. En er was iemand die deze diensten beluistert. En die dankt God voor de reformatorische baptistengemeente Overberg. Er is een Nederlander die daar woont en die dankt de Heer op zijn blote knieën. Nou, wij hebben de Heer ook gedankt dat dat gebeurt, dat dat gezegd werd. Dat geeft moed en dat bemoedigt ons, maar dat dat blijvend zo zal zijn. Nou, tot zover de dankzegging van de apostel. We gaan over naar ons tweede punt nu. Tweede punt, de voorbeden van de apostel. De voorbeden van de apostel. Lees maar mee. Vers 16b, als ik in mijn gebeden aan u denk. Vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en voor openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten. Nou, er zijn drie dingen waaraan wij ontdekt moeten worden. Drie dingen die wij alleen kunnen weten als de Heer de ogen van ons hart daarvoor opent. Wij moeten ziende worden en we moeten gaan kennen. En Paulus bidt dat God u geeft de geest van wijsheid en van openbaring. Als u herziende Statenvertaling heeft, ziet u dat het met een hoofdletter G geschreven is. Dat God u geeft de geest. Nou, dat is eigenlijk al een beetje bijbeluitleg. Want in het oorspronkelijk heb je geen hoofdletters. Het gaat hier dus niet, broeders en zusters, om het ontvangen van de Heilige Geest. Nee, de Efeziërs hadden de Heilige Geest reeds ontvangen toen zij tot geloof kwamen. Dat blijkt uit het voorgaande, het 13e vers. Want daar staat, in hem bent u ook, vers 13. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, wanneer? Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Op hetzelfde moment dat ze het woord van het evangelie hoorden en geloofden, hadden de Efeziërs de Heilige Geest ontvangen. En zo gaat dat met alle kinderen Gods. Dat is wat de Heilige Schrift ons leert. En Paulus bidt dan ook niet om de geest, met kapitale letters geschreven, maar om een geest van wijsheid en van openbaring. Het gaat de apostel erom dat de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en van de vreze des Heren, zijn werk kan doen in onze geest. Kortom, dat God de Heilige Geest onze geest zal verlichten. En we zouden eigenlijk conferenties moeten beleggen met dat thema. Niet dat je naar een conferentie gaat met het idee, nou ga ik hele nieuwe dingen horen. Maar dat je conferenties gaat beleggen met elkaar, dat God de Heilige Geest onze geest gaat verlichten aangaande alles wat we in hem, Christus, ontvangen hebben. En Paulus bidt ten eerste om een geest van wijsheid. Dat woord wijsheid is de vertaling van het woord waar ons woord filosofie van afgeleid is. Sophia. En het duidt op een diepgaand inzicht. De Heer wil dat wij een diepgaand inzicht hebben in de oorsprong, de betekenis, het doel van het leven en de werkelijke betekenis van Christus voor je leven. Dat hij compleet genoeg is. Dat hij de vervulling van je leven is. Dat je gestopt bent met zoeken nadat je tot Christus gekomen bent. Ten tweede bidt de apostel om een geest van openbaring. Dat is de vertaling van het Griekse woord apocalyps. Het betekent onthulling. Het gaat erom dat onze geest onthuld wordt. Dat elke sluier of bedekking in het kindermoment is gesproken over een mist. Die mist die soms over je geest kan liggen, dat die wordt weggenomen. zodat wij weten waar het in het leven op aankomt. En die wijsheid en openbaring, zegt Paulus, waar vind je nou die wijsheid en die openbaring? In de kennis van God. Nou, dat is onze andere serie, wanneer we spreken over de eigenlijke theologie. En dan hebben we het over de naam en de eigenschappen van de Heere God. En deze wijsheid, dat geestelijk inzicht, zegt Paulus, vind je waar? In de kennis van God, vers 17. Lees maar mee, vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft. In het kennen van Hem. In de kennis van God. Met andere woorden, naarmate onze godskennis toeneemt en zich verdiept, groeit de innerlijke mens in wijsheid en openbaring, in inzicht en onderscheid. De ware kennis van God vinden wij natuurlijk, zoals we dat al eerder betoogd hebben, in de Heilige Schrift en in de gemeenschap met Hem. En ten derde bidt de apostel, vers 18, om verlichte ogen van uw verstand, om wetende te worden, om kennis te krijgen. Het woord verlicht komt van een Grieks woord waar ons woord fotografie van afgeleid is. Met andere woorden, ons innerlijk moet als een gevoelige plaats zijn, open voor het licht van de Schrift, zodat de waarheden Gods in ons innerlijk vastgelegd kunnen worden en een onuitwisbare indruk kunnen maken. Nou, dat is het gebed wat Matthijs straks heeft gebeden. Heere God, open zo het hart, ons innerlijk, dat u door uw woord en geest een onuitwisbare imprint kan maken van uzelf in ons aller hart en leven. Verlicht de ogen van uw verstand. Dat is uiteraard allemaal het werk van de Heilige Geest. En waarom hebben wij dat allemaal nodig? Diepgaand inzicht, een onderscheidend vermogen en ontvankelijke geest, zodat wij weten. Zodat je gaat weten, zodat je gaat kennen. Niet oppervlakkig, maar grondig. Door persoonlijke ervaring. En dan zijn er drie dingen die je moet kennen. Drie dingen die je moet weten. Vers 18. Om te weten. A. Wat de hoop van zijn roeping is. En B. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Vers 19. C. Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. En ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Nou, dat zijn de drie punten waar je aan ontdekt moet worden. Dan gaan ze met elkaar overdenken. Ten eerste moeten wij weten wat de hoop van zijn roeping is, vers 18. Vraag, wat is de hoop van onze roeping? Nou, Paulus zegt daarover in Titus 2, vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze heiland, Jezus Christus. De hoop van de gelovigen, de hoop waarin je zalig bent geworden, is de glorieuze wederkomst van de Heer Jezus Christus in macht en heerlijkheid. Onze hoop is de verlossing van ons lichaam. Onze hoop is het einde van alle ziekte en zwakheid en van de dood. Onze hoop is het volledig herstel van dit leven en van de schepping. Onze hoop is de dag waarop de zonde, de dood en de Satan voor altijd zullen zwijgen. Onze hoop is de dag waarop het vergankelijke veranderd zal worden in het onvergankelijke. Onze hoop is de dag dat het tijdelijke plaats maakt voor het eeuwige. Onze hoop is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Onze hoop is de dag waarop het nooit meer nacht zal worden en God alles in allen zal zijn. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. En dat moet je weten. God moet je de ogen daarvoor openen. Johannes schrijft, geliefde, nu zijn wij kinderen van God. We zijn kinderen van God. Maar, zegt hij, het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten, als het goed is, weet je het. dat als hij geopenbaard zal worden van de hemel in macht en heerlijkheid, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. De wetenschap van de wederkomst van de Heer Jezus op aarde is een van de krachtigste motivaties tot levensheiliging. Iemand die leeft in het licht van de wederkomst, leeft een geheiligd leven. Die breekt met de zonde in zijn leven. Die heeft daar verdriet over, die beleidt dat. Die richt zijn leven in naar de instructies, de levenregels van de schrift. Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Weet u, wij hoeven geen doemdenkers te zijn, geen pessimisten, geen terneergedrukte mensen. Integendeel, christenen zijn mensen met uitzicht, met perspectief, met een eindeloze horizon. Mensen zonder Christus zijn mensen zonder hoop en zonder God. Het zijn pessimisten, zwartkijkers, doemdenkers. Christenen daarentegen kunnen in deze door de vloek gevangen wereld optimistisch zijn. Niet omdat ze er een struitvogelpolitiek op nahouden. Nee, christenen zien door de tralies van de vergankelijkheid de blinkende morgenster, de Heer Jezus Christus, die alle dingen nieuw zal maken. Hij zal komen, hij maakt alle dingen nieuw. De apostel Paulus opent zijn brief aan Timotheus met deze woorden. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van Jezus Christus, onze hoop. Wie is onze hoop? Christus is mijn hoop. En hij leeft, hij is opgestaan. Onze hoop is niet twijfelachtig. Ons hoop is niet maar, ik hoop het maar een vaste zekerheid gefundeerd in de dood, begrafenis en opstanding van Christus onze Heere. Wij moeten weten wat de hoop van zijn roeping is, want hoop doet leven. Iemand die geen hoop heeft, maakt een einde aan zijn leven. Mensen met hoop leven, en dat is leven met kapitale letters. Ten tweede moeten wij weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Nou moet je hier even opletten, want in het voorgaande gedeelte hebben we gesproken over het feit dat wij een erfenis hebben ontvangen. Maar het gaat in deze tekst niet om onze erfenis, maar om de erfenis van de Heere. Vers 14 spreekt over onze erfenis. Vers 16 spreekt over Gods erfenis. Wij hebben erfenis, maar, zegt Paulus, let op, je bent zelf ook een erfenis. De Heere erft ons. Wij zijn Gods erfenis. Als gemeente van de Heere Jezus zijn wij Gods erfenis. Als gelovige ben jij Gods erfenis. En, zegt Paulus, daarvan moet je je bewust worden, dat moet je weten. Weet u, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan schaam ik mij. Dan komt de Heer er maar bekaaid af. En desondanks wil hij mij toch als zijn erfenis hebben. En weet je waarom? Omdat hij op onverklaarbare redenen een genadewerk in mijn leven is begonnen. Van Israël lezen we, zij zijn toch uw volk en uw erfdeel, dat u met grote kracht en met uw uitgestrekte arm hebt uitgeleid. Is Israël Gods erfdeel? Maar ook de gemeente is met de machtige en uitgestrekte hand van de Heere aan het kruis op Golgotha. Uitgeleid uit de macht van de zonde. Uitgeleid uit de duisternis. Uitgeleid uit de macht van Satan. En ook de gemeente van Christus is Gods erfdeel. Petrus zegt tegen de oudsten van de gemeente dat ze leiding moeten geven. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Jij persoonlijk en ook als gemeente zijn wij het erfdeel van de Heere. En Paulus vraagt, Heere God, ontdekt de kerk daaraan. ontdekte Efeze daaraan. En over hun hoofd vanmorgen ontdekt de Reformatorische Baptistengemeente in Overberg daaraan. Dit is blijkbaar iets wat je moet weten. Waarom? Waarom is dit nou zo belangrijk dat hij dat voor in zijn brief schrijft? Nou, omdat een erfenis onvervreembaar is. Dat blijft in de familie. Met andere woorden, wij zijn zijn onvervreembaar bezit. Je bent van hem. En over het algemeen is een erfenis iets waar naar uitgekeken wordt. Is het niet indrukwekkend dat de Heer naar jou en mij uitkijkt? Hij verlangt ernaar om ons als zijn erfdeel bij zich te hebben. Zo belangrijk zijn wij nu voor de Heer. Dat hij ons de moeite waard vindt als erfenis voor zichzelf. En deze tekst, dat begrijp je, spreekt over je nieuwe staat of je positie voor God. Ik ben het bezit, het eigendom, de erfenis van de Heer. Ben jij een vrouw die zijn eigen waarde kwijt is? Zoek jij je eigen waarde in een grote wagen, grote auto? Waar zoek jij je? Ben je je eigen waarde kwijt? Misschien ben je eigen waarde kwijtgeraakt in het huwelijk. Kan. Ben je op zoek naar eigen waarde? Weet je, die waarde die vind je in de wetenschap dat de Heer jou als zijn erfenis koestert. Ik ben van hem. Ik ben zijn erfdeel. Vanuit zijn heilige woning kijkt de Heer naar mij als zijn persoonlijk eigendom. Dat maakt je in zekere zin onaantastbaar. Is jou bij een of andere gelegenheid ooit gevraagd van wie ben jij er een? Hé, van wie ben jij er een? Op een receptie of zo. De volgende keer dat iemand dat vraagt, zeg dan, oh, ik ben van de Heer. Ik ben van hem, zijn erfdeel ben ik. Ik moet weten wat mijn hoop is. De wederkomst van Christus. Ik moet weten dat ik Gods erfdeel ben. Dat is zijn eigendom. Ten derde, ik moet weten wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Wij moeten weten. Let op, Paulus bidt niet om kracht. Meer kracht, Heer. Nee, hij bidt om de ontdekking van de kracht die wij ontvangen hebben. Nou, onze tijd wordt gekenmerkt door kracht. De splitsing van het atoom heeft onvoorstelbare krachten blootgelegd. Demonische krachten. En met deze krachten kan de wereld vele malen vernietigd worden. Het is een destructieve kracht. Maar deze dodende kracht moet het afleggen tegen de kracht van God. De Heere God is de bron van alle kracht. De Heere Jezus zei tegen zijn discipelen, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Nu als jij de Heer Jezus, als je zonde, verlosser en Heer hebt mogen leren kennen, dan heb je zijn Heilige Geest ontvangen. Dat is ook precies wat de Bijbel zegt in vers 19. Wij moeten weten hoe alles overtreffend groot zijn kracht is aan ons die geloven. De Heilige Geest is Gods kracht in de gelovigen. En de Heere heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn kracht. En daarom dat wij als zijn kinderen, de kinderen Gods, geen excuus hebben voor onze nederlaag en geestelijke zwakte. Waar is die alles overtreffende grootheid van zijn kracht in ons leven? Waar is de kracht die de eerste christenen kenmerkte? Laten wij maar eerlijk onder ogen zien dat grote delen van de hedendaagse kerk wordt gekenmerkt door geestelijke zwakte, toegeeflijkheid en alles behalve kracht. We zien christelijke huwelijken en gezinnen en zelfs families uiteenvallen. Talloze christenen zitten hopeloos vast in de zonde. Kerken scheuren of lossen langzaam maar zeker op in de wereld. Waar is de alles overtreffende geestelijke kracht van de kerk? En hoe komt het dat er vandaag de dag zoveel nederlagen zijn? We gaan van nederlaag tot nederlaag. Een belangrijke oorzaak hiervan is mijn ziens dat veel gelovigen in eigen kracht leven en op eigen gevoel leven. Hun gevoel, hun beleving is norm en maatstaf geworden. In hun eigen gevoel en kracht proberen zij de Heer na te volgen en zijn woord na te leven. Een krachtsinspanning, gemeente, die op voorhand gedoemd is om te mislukken. In eigen kracht kan een mens onmogelijk de Heere God behagen en naar zijn woord leven. Paulus zegt, mijn broeders, word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Maar velen zijn onwetend. En daarom dat Paulus zegt, Heer, open toch hun ogen. Open toch hun ogen voor de kracht die zij in Christus ontvangen hebben. Laten we wat dieper ingaan ten derde en tot slot. Die alles overtreffende grote kracht van de gelovigen. Paulus gebruikt in vers 19 vier verschillende woorden voor kracht. Er is bij mij weten geen andere tekst in de Bijbel waar zo'n samenbundeling is van kracht. Het is in de meest letterlijke betekenis het krachtigste vers uit het Nieuwe Testament. Vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van één zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig 2, de werking van 3, de sterkte, vers 4, van zijn macht. 4 krachttermen. Het woord kracht is de vertaling, nou dat weet je wel, daar hebben we het al meerdere malen over gehad, van het woord dynamis, waar ons woord dynamiet vandaan komt. Het is een kracht waarmee elk vijandig bolwerk wordt overwonnen en wordt opgeblazen. Deze dynamis, deze kracht stelt ons in staat om geestelijk iets tot stand te brengen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heere. Het woord werking is de vertaling van het Griekse energeia, waar ons woord energie vandaan komt. Het gaat hier om de bron van Gods energie waaruit wij vrijelijk mogen putten. En ik zal u zeggen, en heel bijzonder spreek ik even tegen de oudsten, als jullie niet uit de bron van Gods energie leven, ben je binnen de kortst mogelijke tijd opgebrand en zeg je, ik geef mijn portie aan Vicky. Want er komt wat op je af. Je zult moeten leven uit de energie van God. Door de Heilige Geest. En zo is dat voor ieder die een taak heeft in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat duurt misschien een seizoen en dan haak je af. Derde woord is het woord sterkte, het Griekse woord kratos, en wijst op expansiekracht. Kracht in een omvang en intensiteit waardoor de verre omtrek het getuigenis van het evangelie hoort. Het heeft zeg maar, doorgaande werking. En dan het woord macht is de vertaling van een woord en dat wijst op weerstandskracht. Waardoor we in staat zijn om stand te houden, om staande te blijven als alles wankelt. Want de mensen zeggen, oh het moet anders in de gemeente, er moet meer opwekking gezongen worden. Oh we moeten meer dit en we moeten meer dat, we moeten meer zussen, we moeten meer zo. Maar daar verwachten we het niet van in de gemeente. Daar verwachten we het niet van. En God geeft ons weerstandskracht. Om te blijven bij de roeping van de gemeente. En Gods kracht aan ons is naar de energie van de goddelijke almacht. En je begrijpt dat het hier niet om zomaar een beetje kracht gaat. Hier Paulus spreekt over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Dat staat in de tegenwoordige tijd als een geopende bron waaruit wij mogen leven. Nu zegt Paulus, om het allemaal wat duidelijker te maken, het gaat hier dus niet om zomaar kracht, maar om opstandingskracht. Zie je dat in vers 20? De alles overtreffende grootheid van zijn kracht is opstandingskracht. Vers 20, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. De kracht die God ons geeft is de kracht waarmee de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. De wetenschap van deze wereld is koortsachtig op zoek naar een kracht die de dood verdrijft. Maar wat de wetenschap niet weet, maar wat elk kind van God kan weten door de schrift, is dat elke gelovige in Christus deze kracht ontvangen heeft. Het is de kracht die op die eerste paasmorgen, 2000 jaar geleden, de steen van het graf wegnam en Christus deed opstaan uit de doden en daarmee zonde, dood en Satan heeft overwonnen. Jij en ik hebben deze kracht in ons wonen in de persoon van de Heilige Geest. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven is opstandingskracht. Ten tweede, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is verhogingskracht. Vers 20, verhogingskracht. Die kracht, vers 20, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. De Heer Jezus is aan de rechterhand van de Vader verhoogd. God de Vader heeft hem een positie gegeven van gezag en macht. Daarom dat de Heer kan zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Christus staat boven elk levend wezen in de hemel en op de aarde. Christus is boven alles en alles is onder Christus. Christus is alles. Hij heeft de macht over alle overheid, macht, kracht, heerschappij en naam. En alle machten, goede en kwade, duistere, lichte en goede, zijn aan hem onderworpen. Nu kunnen gelovigen behoorlijk last hebben en tegenwerking ondervinden van de machten uit het rijk der duisternis. En daarom dat je moet weten dat de kracht van Christus superieur is aan alle demonische machten uit de hel. Wij hoeven niet bang te zijn voor de duivel en zijn handlangers. Door de opstanding en verhogingskracht van Christus kunnen wij Satan weerstaan en de verleidingen van de zonde weerstaan en de zondemacht in ons leven terugdringen. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven is de kracht van de opstanding en de kracht van de verhoogde Christus. En als laatste noemt hij, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is onderwerpingskracht. Vers 22, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Alle dingen in allen vervult. Het is mijn zins dan ook ongepast, gemeente, om de Heere om meer kracht te bidden. Hartstochtelijk wordt er soms gezongen, meer kracht, Heere, meer kracht. Meer van dit en meer van dat. Pardon, denk ik dan. Pardon, heeft de Heere jou niet gezegend met alles overtreffende grootheid van zijn kracht, opstandingskracht, verhogingskracht, onderwerpingskracht? Wat bedoel je met meer kracht, Heere? Wij hebben niet meer kracht nodig. Jij hebt niet meer kracht nodig. Wij moeten ontdekt worden aan de kracht die de Heer ons in zijn Zoon geschonken heeft en daaruit gaan leven. De ogen van ons hart moeten daarvoor opengaan. En dat is waar de apostel voor bidt. O God, open de ogen van de gemeente voor de volheid in Christus. Dat Christus absoluut, ook wat kracht betreft, compleet genoeg is. En dat heeft alles te maken met de plaatselijke gemeente. Vers 22 lezen wij dat de Heer Jezus het hoofd is van de gemeente. Onlosmakelijk is hij daaraan verbonden. En hij geeft leiding en bescherming en instructie en groei. En wij leren in onze tekst dat deze opstandings- en verhogings- en onderwerpingskracht de gemeente doorstroomt en vervult. En daarom dat het zo belangrijk is voor een krachtig geestelijk leven om positief en actief betrokken te zijn bij de plaatselijke gemeente. Want daar wordt de kracht van Christus manifest. Daar. Juist om betrokken te zijn bij, mee te functioneren in een plaatselijke gemeente, is noodzakelijk voor een gezond geestelijk leven. Om daar ook de volheid van Gods kracht het sterkst te mogen ervaren. De gemeente heeft alles ontvangen in Christus. De liturgie is begonnen met een aantal prachtige liederen over de genoegzaamheid van Christus. Hij vervult de gemeente. Mogen de Heer het gebed van de apostel verhoren en ook de ogen van ons hart daarvoor openen. En de Heere God zal alles in jou en mij volmaken. Zodat ook wij als reformatorische baptistengemeente een krachtige, stralende, onberispelijke gemeente mogen zijn tot eer van onze drie enige God. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laten we samen danken.